Welkom bij de Praktijkmeesters Civiele Techniek podcast. Wekelijks deel ik samen met vakgenoten kennis en ervaringen over civiele techniek en de openbare ruimte. Met Praktijkmeesters help ik mensen die net starten in het vak of in een nieuwe rol met cursussen en mentorschap om snel hun plek te vinden. Kijk voor meer informatie op praktijkmeesters.nl. Monique van Kopenhagen zit tegenover mij met een big smile. Wij hebben net de cursusdag achter de rug.
Ja.
De tweede cursusdag van de cursus Meesterstap. Dat is wel gelijk een. Dat geeft wel gelijk het onderwerp weer. Want het onderwerp was projectbeheersing. Dachten, nou, als we dan toch hier zijn, plakken we er gelijk even een podcast achteraan over dit onderwerp.
Ja.
Dit is jouw favoriete onderwerp, hè?
Zeker, zeker. Ja, ik vind mijn werk hartstikke leuk.
Monique, ik heb je even kort voorgesteld. Maar zou jij even in een notendop willen vertellen wie Monique eigenlijk verder is en wat ze als projectbeheerder doet?
Wie is Monique? Monique, 46 jaar, woonachtig in Emst. Samen met mijn vriend en een hele hoop diertjes op een boerderij. Ik werk al 23 jaar als zelfstandig ondernemer. En de laatste jaren is dat vooral in de functie van manager projectbeheersing. Wat ik met heel veel plezier doe. En dat doe ik voor grote bouw- en infraprojecten. En ik vind het gewoon super tof om aan iets mee te werken waar we buiten daadwerkelijk iets bouwen. Dus ik heb vooral voorkeur voor realisatiefase van projecten. Dat je echt kan zien dat er iets gemaakt wordt en daar een bijdrage aan leveren. Ja, dat vind ik gewoon superleuk.
Ja, maar je hebt niet per definitie een hele technische achtergrond, toch?
Nee, klopt. Nee,
dat is misschien ook wel weer je voordeel dan in deze.
Ja, soms wel. Al ben ik wel van mening dat je wel kennis van zaken moet hebben. Hè? Dus de laatste jaren zit ik veel in dijkversterkingen. Dus inmiddels weet ik ook wel hoe een dijk opgebouwd wordt. Maar mijn achtergrond van oorsprong komt uit de secretariële wereld.
Ja, dus
toch een net iets andere tak van sport.
Ja, ik denk dan misschien. We gaan zo even inzoomen op je werk. Maar we hebben natuurlijk al lange contact. Ik denk juist, ik heb ooit een keer met iemand een podcast opgenomen en die zei, wij kijken, je hebt altijd één projectleider, maar we kijken van in welke fase van een project zit die en wat is er dan nodig? Vaak heb je aan het einde van je project dat je bijvoorbeeld een heleboel gegevens moet verzamelen. Je gaat richting een overdracht naar beheer of naar een andere partij. En dat is vaak werk voor iemand die administratief heel sterk is. Maar niet iedere projectleider is administratief heel sterk. Dus hij zei, wij kijken dan gewoon wie erop zit. En we zetten dan iemand erbij die administratief supersterk is. En die gaat dan die projectleider ondersteunen. Die neemt zaken over om eigenlijk dat hele dossier compleet te krijgen. En toen dacht ik, daar is goed over nagedacht. dat zou ik het liefst ook willen.
Dat wil iedereen wel.
Dat wil iedereen wel. Maar ik dacht, dat is wel dan mensen inzetten op de plek waar ze het best in zijn.
Ja.
Nou ja, dat even een zijstapje. Jij bent manager projectbeheersing.
Ja.
Wat doet de manager projectbeheersing?
Ja, wat doet de manager projectbeheersing? Ik beheer de financiën van het project. Zorg dat er een planning is waar we op sturen. En dat alle mijlpalen gehaald worden. Ik hou me bezig met de risico's van een project. De bemensing van het project, dus hoe is een project georganiseerd. Een stukje kwaliteit. En uiteraard, waar je het net ook over had, aan het einde weer overdragen aan de beheerder. Dat die ook gewoon een goed en compleet herleidbaar dossier overhoudt, zodat hij het weer in de operatie mee kan nemen.
Ja, nu noem je allemaal dingen op waarvan ik denk, ja, in de rol van projectleider doe ik dat soort dingen ook.
Ja.
Doet die projectleider dit niet? Is het te groot? Of wat is de reden dat hij een Monique naast zich heeft om dit te kunnen regelen?
Ja, de projecten waar ik op dit moment in zit zijn dusdanig groot dat de projectmanager daar eigenlijk geen tijd voor heeft. Die is wel eindverantwoordelijk. Dus hij moet er natuurlijk wel wat van af weten. Hij is waarschijnlijk ook ooit op een kleiner project begonnen en heeft hij deze onderdelen ook zelf mee te maken gehad. De projectmanagers waar ik nu mee werk, die sturen vooral op het eindresultaat, op het team. En die heeft de contacten met bijvoorbeeld de bestuurders of stuurgroepleden. En ik zorg dat ik hem daarin faciliteer, dat hij de juiste informatie heeft.
Ja, dan misschien leuk om ons even mee te nemen. Jij zegt, ik zit op bepaalde projecten. Ik weet dat je bij een waterschap zit.
Ja.
Wil je ons even meenemen in wat voor grootte van de opdracht je zit? Op wat voor klus eigenlijk?
Ja, ik zit op dit moment op het project Meanderende Maas van Waterschap Aa-Maas. Een project van om en nabij de 500 miljoen. Waarbij we 26 kilometer dijk versterken, een rivierontwikkeling doen en gebiedsontwikkeling. Meerdere opgaves tegelijkertijd. 10 opdrachtgevers aannemen aan boord. En daardoor best wel heel complex in de grootte en de hoeveelheid aan stakeholders en opgaven die we tegelijkertijd oppakken.
Ja, en ik weet zelf het antwoord al, maar ik ga toch de vraag aan jou stellen. Want jij bent verantwoordelijk, zeg maar, voor het budget of de beheersing daarvan.
Ja.
Hoe staat het ermee? Want het is een kleine 500 miljoen, zeg even tussen neus en lippen door. Maar ik vind het een behoorlijk bedrag.
Ja, klopt. Is het ook, hè? Het is echt een enorm bedrag. We zijn nu ruim 1,5 jaar in de uitvoering. En op dit moment zitten we nog steeds binnen het budget. Maar we hebben ook nog wel een behoorlijke periode te gaan. Dus,
hoe lang duurt dat ongeveer, zo'n uitvoering?
Dit project is de uitvoering in januari 2025 gestart. En we hopen het project in 2030 af te kunnen ronden. Dus we gaan wel een paar jaar overheen.
Ja. 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 Maar je loopt nog op planning en je loopt nog binnen budget?
Ja, na 1,5 jaar. Ja.
Ja.
Op zo'n groot project. Dus
Ja, voor de mensen die alleen luisteren. Ik zal even vertellen dat jij behoorlijk straalt en trots bent op jezelf. En terecht.
Nou, niet alleen op mezelf, maar vooral op mijn team waarmee we dit project realiseren. Maar ja, zeker.
Ja, ja. En jij zegt als manager projectbeheersing houd ik me dus bezig met risico's, geld, ook kwaliteit. Het is logisch waar dat goed voor is. Maar er is een bepaald moment gekomen dat jij zegt van nou, iemand moet dit werk gaan doen. Iemand moet op zo'n positie gaan zitten.
Ja, of ik dat nou zelf bedacht heb, dat denk ik niet. Maar ik ben ooit een keer gevraagd om in de rol van adviseur projectbeheersing te starten op een dijkversterking. Toen nog niet goed wetende wat houdt dat dan in. Maar toch wel de uitdaging aangegaan. Omdat ik dacht van nou, we gaan wel mooie dingen bouwen buiten. En dat vind ik wel leuk om daar aan bij te dragen. En ik denk dat ik mijn organisatieskills daar wel voor in kan zetten. De eerste dijkversterking die ik heb gedaan is in 2009. Dijkteruglegging in Lent. Ontzettend veel geleerd van de manager projectbeheersing en wat het vak allemaal inhoudt. En daar is echt het vlammetje aangegaan en gedacht, ja, hier wil ik meer van weten. En ooit word ik zelf manager projectbeheersing. Waarbij ik dus gewoon wel aan de lat sta voor een hele hoop onderdelen binnen zo'n project. En dat ik daar een bijdrage aan mag leveren. Ja.
Ja. Is het in jouw rol dat jij signaleert en rapporteert? Of zit er nog een andere...
Ja, het verschilt een beetje per project, ook een beetje hoe de organisatie ingericht is rondom je project. Nu ik wat meer ervaring heb, zit ik vaak wat meer op een strategisch niveau. Heb ik ook een heel team onder me, dus dan zit er bijvoorbeeld ook een planner en een risicomanager in mijn team. Maar in het verleden heb ik ook al kleinere projecten gedaan waarbij ik dat allemaal uitvoerend zelf aan het doen was.
Ja. Jij maakt alles inzichtelijk. En eigenlijk, ik waren net van het opschrijven, dacht ik, ja, eigenlijk wat je biedt is grip.
Ja. Ja, klopt. Inzicht, overzicht, waar komen dingen vandaan? Zorgen dat informatie tijdig beschikbaar is, zodat je ook besluiten kan nemen. Hè? En dat we risicoafwegingen kunnen maken en op basis daarvan keuzes kunnen maken.
Ja, en dan breng jij het allemaal inzichtelijk, maar we hebben net cursus gehad en kwamen toch al tot de conclusie dat binnen organisaties En niet altijd volgens de grotik methode wordt gewerkt.
Nee, klopt.
Ja. Dat wisten we natuurlijk al, anders hadden we het niet in de cursus opgenomen. Wat zijn nou de punten die je het meeste tegenkomt? Waarvan je eigenlijk zegt van ja, weet je, niet ieder project heeft de mogelijkheid om een projectbeheerser erop te zetten.
Ja.
Dus als je aan de lat staat om een project te draaien als projectleider of projectmanager, dan zijn dit wel zaken waar je rekening mee moet houden. En wat eigenlijk gewoon niet gebeurt.
Ja. Ja, wat ik in de praktijk wel heel veel zie, is dat projecten gestart worden zonder dat daar budget voor is. Hè. Dus er is geen financiële dekking voor het project. Dat is toch best wel een belangrijke voorwaarde om de uitvoering in te gaan. Want je moet uiteindelijk ook een aannemer kunnen betalen. En aan de voorkant worden daar natuurlijk ook veel uren aan besteed.
Heb je wel een project dan? Mensen noemen het dan een project. We gaan een project doen, maar als er geen geld is, dan heb je toch niks.
Ja, zou je denken. En toch is de praktijk dat het dat er wel projecten zijn en dat dan op een later moment de financiering rondgemaakt moet worden. Maar dat die daarmee ook wel onder druk komt te staan. Hè? Want dan wil het project door. Maar ja, als je de financiering niet geregeld hebt, dan kan dat wel behoorlijk effect op je project hebben. Ja,
ja. Ik zou dan denken. Ik wil ook wel een nieuwe keuken.
Ja,
ja,
zonder geld wordt dat een beetje lastig. Hè?
Ik wil die hebben, ik heb alleen geen geld. Ja, zet
maar de
neer.
Plannen voor die keuken, die kun je natuurlijk al wel maken. Hè? Ja. Dus je steekt er al tijd in en je gaat al een ontwerp maken. Dus dat kun je allemaal al wel doen, zonder dat je dat geld voor die keuken ook daadwerkelijk hebt. Maar er komt een moment dat je ook het geld moet gaan regelen. Zeker als je die op een bepaald moment wil hebben. Ja, dan moet je ook zorgen dat het geld er is. En dat zie ik nog wel eens bij projecten misgaan. Dat dan in één keer op het laatste het geld voor elkaar krijgen toch niet zo makkelijk is als dat men dacht. Zeker in een bestuurlijke omgeving is dat nog wel eens behoorlijk tijdrovend. Dan moet je een heel college door. Dat kan wel even een tijdje overheen gaan voordat je dat voor elkaar hebt.
Ja, heb je nog praktijkvoorbeelden?
Praktijkvoorbeelden waarbij er geen geld is en toch een project.
Ja.
Zelf eigenlijk niet, maar vandaag wel een aantal voorbeelden gehoord in de cursus. Dat er toch wel projecten zijn die de dekking nog niet hebben voor de financiën.
Ja, ja, ik had zelf wel. Ik mocht een keer een project draaien bij een gemeente. En dat project dat lag al eigenlijk al 4 jaar op de plank. En uiteindelijk werd het in één keer prioriteit 1. Ik zal niet zeggen hoe het kwam, maar het werd prioriteit 1. En toen moest het uitgevoerd worden. En toen werd het aanbesteed. En toen bleek dat het vele malen hoger was dan geraamd. Komt ook omdat er zaken bij waren gekomen. Maar de conclusie was, ik weet dat het afdelingshoofd van beheer uiteindelijk zei tegen de beheerders die aan tafel zaten, kom maar even aan tafel zitten. Pak het overzicht van de projecten maar en streep maar door welke projecten niet doorgaan. Want deze gaat wel door.
Ja.
En dat werd er zo afgestreept om vervolgens het budget rond te krijgen.
Ja.
En door te kunnen.
Ja, ja, wat je vaak zeker in overheidsorganisaties, hè, dan zie je ook dat er een bepaalde begroting is voor een jaar. En dat bepaalt ook de hoeveelheid aan projecten die uitgevoerd kan worden en de ruimte die er financieel is om die projecten door te laten gaan. Dus ja, als de begroting het niet toelaat om al die projecten te doen of als projecten veel duurder worden, dan zie je vaak in de praktijk wel dat er ook projecten geschrapt worden. Ja. En dat daar gewoon geprioriteerd wordt.
Ja. Ja, keuzes maken.
Keuzes maken, ja.
Ander puntje was risico.
Ja. Ja, verrassend, ja. Verrassend. Ja. Ja, we hadden vandaag inderdaad een aantal keren aan de orde dat er wel projecten uitgevoerd worden, maar dat de risico's van het project eigenlijk niet in beeld waren. Ik vind het toch wel een bijzondere constatering. Vooral ook omdat ik denk dat je daarmee een hoop faalkosten zou kunnen vermijden. Als je de risico's gewoon aan de voorkant in beeld hebt.
Ja, overigens, voor het beeld van de luisteraar. We hebben niet alleen maar menselijke van ambtelijke organisatie in de cursus zitten, maar ook van de aannemer.
Ja.
En ook daar zag ik het besef van, hey, dat is misschien wel een idee om daar iets strakker op te gaan zitten.
Ja.
Ja, met welk doel? Hoe zet jij het in?
Risicomanagement.
Ja. Wanneer start je en hoe pak je het aan?
Ja, het liefst zo vroeg mogelijk. En dan in eerste instantie begint dat vaak met een lijstje. Hè, van nou, welke risico's zien we met elkaar? Vervolgens ga je ze kwantificeren. Dus wat is de kans van optreden en wat zijn dan de gevolgen? Daarmee krijg je wel een prioritering in van nou, wat zijn dan mijn grootste risico's en welke zijn wat minder groot. Maar dat lijstje op zich is heel leuk om te hebben. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je het gesprek daarover voert. Hè. Wat kun je nou doen om dat risico zo klein mogelijk te maken? Door bijvoorbeeld beheersmaatregelen met elkaar af te spreken. Daar ook actie op te ondernemen, deadlines aan te stellen en te kijken dat je restrisico zo klein mogelijk wordt. En dat je daarmee je project redelijk beheerst uit kunt gaan voeren. Betekent niet dat er dan helemaal geen risico's meer zijn, want die blijven vaak tot het einde van het project.
Dat is ook het leuk van ons werk, toch?
Ja, vind ik wel. Houdt wel een beetje spannend, toch?
Ja.
Ja.
Nou, wat ik wel leuk vind is als je je project zo hebt ingericht, dat je eigenlijk, je hebt het in beeld. Het hele project heb je scherp. Maar je weet, er bestaat de mogelijkheid dat op die 4 of 5 punten het mogelijk misschien kan afwijken van hetgene wat wij hebben voorbereid. Dus we hebben op dat punt een aanname gedaan, omdat het niet te meten is, te onderzoeken. Dus als we de grond in gaan en het gaat daar niet volgens plan, dan hebben we eigenlijk al plan B klaar liggen.
Ja.
En dat zetten we in, tenzij de aannemer een beter plan B heeft.
Ja.
En dat is echt, ik vind het echt zo, geeft echt een kick. Ik was ook altijd wel fan van die films van Ocean's 11. Ik weet niet of je die kent.
Ja, zeker.
Het ging niet, ik hoefde geen casino te beroven. Dat was niet het idee erachter. Maar ik vind het wel heel mooi in die film hoe alles in elkaar verloopt, zodat een plan helemaal wordt uitgevoerd zoals het eigenlijk zou moeten. En ook daar zitten dingen in die niet goed gaan en uiteindelijk toch recht worden getrokken.
Ja.
Dat vind ik ook, als je in zo'n project draait en het loopt zo soepel zoals het daar in de film gaat, dan denk ik, oh ja, oké, dat is echt wel...
Ja, dat is ook wel het leuke van werken met verschillende scenario's. Hè? Dus als plan A niet lukt, heb je plan B al klaar liggen. En dat niet dan op dat moment je project in één keer stil komt te staan. Of dat je dan nog moet gaan bedenken van, oh help, wat gaan we nu doen? Hè, dus dat plan heb je klaar liggen. Dus dat betekent dat je ook redelijk makkelijk en soepel over kunt naar een ander scenario. Omdat je daar aan de voorkant al over nagedacht hebt.
Ja.
Dus ja, dat is wel de kick om dat voor elkaar te krijgen.
En jij zei, de risico's moet je zo vroeg mogelijk mee starten. En dan, eenmaal gemaakt...
Het is geen statisch lijstje, hè? Dus die moet je wel bijhouden.
Ja, ik moet hem even voorzetten, toch?
Wat je vaak ziet is dat er bijvoorbeeld bij een projectplan wel een risicolijstje zit, al is het soms ook wel minimaal. En dat vervolgens nooit meer naar dat lijstje wordt gekeken. Maar naarmate je verder komt in je project, kunnen die risico's natuurlijk ook veranderen. Hè? Of je gaat naar een andere fase, krijg je weer met heel ander soort risico's te maken die in die eerdere fase helemaal niet in beeld waren of helemaal niet van toepassing waren. Het is wel belangrijk dat je dat gewoon continu blijft actualiseren. En dat kan je bijvoorbeeld doen door een sessie te houden met mensen en te kijken van, hey, zijn dit nog steeds onze actuele risico's? Zijn ze nog steeds zo belangrijk als wat we aan de voorkant bedacht hebben? Maar ook daarover rapporteren in je rapportages.
Ja, in kwartaalrapportages.
Ja, ja.
Ik heb altijd mezelf ook als risico erin staan.
Oh, bijzonder.
Ja. Omdat ik... hij staat niet heel hoog natuurlijk. Maar ik vind dat een projectleider is iemand die heel veel invloed heeft. Als ik wegval, om wat voor reden ook, dan ik moet wel zorgen dat het goed geborgd is. Dus mijn beheersmaatregelen is ook dat mijn... administratie zo bij is dat iedereen weet waar ze de spullen kunnen vinden.
Ja.
En dat het project eigenlijk door kan lopen.
Ja. En daar noem je ook wel een belangrijk punt, hè? Dus uiteindelijk is iedereen vervangbaar. Alleen het is wel op het moment dat iemand uitvalt, ja, is die kennis dan ergens vastgelegd, dan kun je het ook terugvinden. Ja, dus herleidbaarheid van informatie is daarin superbelangrijk. Dat geldt eigenlijk voor iedere rol. Maar ook qua besluitvorming. Hè, ook als later nieuwe mensen in het project starten, ja, dan wil je ook dat die de informatie nog terug kunnen vinden van welke besluiten zijn er ooit genomen. Hoe zijn dingen in het verleden gegaan? En ja, tuurlijk mis je op dat moment een stukje context, want je bent niet bij die gesprekken geweest. Dan heb je in ieder geval wel een stukje inzicht van, hey, maar dit is wat er met elkaar is afgesproken.
Ja, ja. Ik denk overigens dat bij zeg maar het onderdeel herleidbaarheid van gegevens, ik denk dat AI daar een hele mooie rol in gaat of kan spelen. Dat je eigenlijk al die gegevens bij AI upload of ergens in een systeem zet, wat je daarna kunt bevragen over als er ergens een afspraak is gemaakt om iets te gaan doen,
ja,
dan zit altijd een reden achter. En dat is meestal verwoord in een memo of wat dan ook. En als je met een project bezig bent en ja, anderhalf jaar later stel jezelf de vraag en dan denk ik, oh, maar we hebben dat al een keer iets over gehad en je moet daarna al die documenten doorakkeren.
Ja.
Het zou zo lekker zijn als je gewoon die vraag kan stellen aan AI en dat er dan die gegevens oppoppen.
Ja.
Kijk, in dit document heb ik dit gevonden.
Ja, ja, dat zou natuurlijk de ideaal situatie zijn. Wat ik vaak wel in projecten zie, is dat juist het informatiemanagement en de data van het project vaak niet zo heel goed op orde is. Dus ja, waar moet AI dan zoeken? Hè? Waar vindt hij dan die informatie?
Hij moet wel gevoed worden.
Precies.
Shit in is shit out, zei je.
Dat, ja. Ja. Dus je basis aan informatie op orde brengen is wel heel belangrijk.
Dat is wat jij ook organiseert voor de projecten waar jij aan werkt.
Ja, klopt. Ja. Uiteindelijk moet ik natuurlijk ook mijn informatie overdragen aan de beheerorganisatie aan het einde van een project. Maar ook tussentijds is het gewoon, hè, ook bij personele wisselingen is gewoon hartstikke handig als informatie gewoon goed terug te vinden is. En nou, ik loop daar zelf in de praktijk nog wel eens tegenaan dat minder het geval is.
Ja, maar hoe doe je dat dan? Kun je dat uitleggen hoe je dat doet? Heb je daar een systeem voor? Of ik denk dat als iemand nieuw komt in een project en het project heeft al 10 jaar voorbereiding gehad, is nu in jouw geval zeg maar over naar de realisatie 1,5 jaar. Als je daarin komt, ja, je mist een historie van, wat is het? Misschien wel bijna tientallen jaren.
Ja. Ja.
En
ja.
Dan?
Ja, wat ik vaak begin, is het lezen van een plan van aanpak of een projectmanagementplan. De grote projecten waar ik in zit, is vaak ook nog wel een contractbeheersplan aanwezig. Daarin is in ieder geval vastgelegd wat we met elkaar in het project gaan doen. En daarnaast vul ik dat dus aan met gesprekken van personen die er al langer zitten of die bijvoorbeeld in een IPM-team zitten en daar wat meer over kunnen vertellen. Om zo een beeld te vormen bij het project. Maar het neemt niet weg dat dat vaak een hele intensieve periode is waar je voor je gevoel toch wel 3-0 achter staat ten opzichte van de rest. Dus dat betekent dat het in het begin best wel topsport is als je in een project start.
Ja, die trein rijdt al, dus ja, je moet wel echt gas erop geven.
Ja.
Ja. Heel herkenbaar.
Ja, hè?
Ja. We hadden het net ook over het gesprek, het eerlijke gesprek.
Ja.
Dat is ook wel een beetje de rode draad van vandaag. Je kunt alles regelen in tools.
Ja.
Je kunt van alles wat organiseren. Maar als je het gesprek niet aangaat,
ja, dan krijg je niet zo heel veel voor elkaar. Het gesprek is toch wel echt bepalend om dingen voor elkaar te krijgen. Mensen uit te leggen waarom je dingen wil. Mensen mee te krijgen in je team. Voor mij is het gesprek gewoon de basis van alles.
Ja, maar jij hebt een niet-technische achtergrond.
Ja.
En ik zeg dat als techneut. wat ik nog wel merk is dat wij techneuten wel vrij snel de inhoud induiken, want dat is lekker veilig.
Ja.
Alle details en de klikhoogtes, afwatering, boutjes, moertjes.
Ja.
Huppakee, we kunnen met elkaar sparren over van alles, maar we missen de grote context.
Ja.
Kunnen wij wel communiceren? Want jij zit er vaak bij. Kunnen wij techneuten communiceren?
Ja, zeker. Iedereen kan communiceren. En het is sowieso ook aan te leren. Hè? Maar het is wel de kunst dat je, zeker als je als projectleider vanuit de rol van bijvoorbeeld technisch manager en vanuit de inhoud komt, om dan ook jezelf competenties aan te leren waarbij je wat meer op afstand naar je project gaat kijken en niet constant die inhoud in te gaan. En dan het gesprek te voeren, want dan zie je hele andere dingen als dat je vanuit de inhoud het gesprek voert.
Ja, dat is ook wel, uiteindelijk is dat ook de basis geweest voor die cursus, die meesterstap, is dat. En zo ben ik eigenlijk ook begonnen. Je komt vanuit de inhoud.
Ja.
En je gaat in één keer een andere functie vervullen, projectleider. En dan moet je met andere zaken rekening houden.
Ja.
Je moet een team aansturen. Je bent verantwoordelijk voor hele andere zaken.
Ja.
Je moet mensen ook motiveren.
Je opdrachtgever informeren meenemen.
En iedereen meenemen.
Ja.
En daarvan denk ik dat mensen dit wel echt onderschatten als rol.
Ja.
Dat mensen ook heel makkelijk denken, ja, laat mij maar projectleider zijn, want dat staat interessant.
Ja.
Kan. Maar ik denk, ja, of je bent het of je bent het niet. En je kunt wel voor je naam hebben staan, maar dan wil nog niet zeggen dat je ook projectleider bent.
Nee, en ik denk dat er ook een onderscheid gemaakt kan worden tussen heel goed zijn in je vak, hè, als technisch manager. Vanuit de inhoud, daar ben je ooit begonnen. En dan in één keer word je projectleider of manager. En dat vraagt echt wel hele andere kwaliteiten. Het betekent ook een stukje leiding geven. Dat zijn dingen die je niet van thuis uit zomaar meegekregen hebt. Daar zul je wel wat opleiding en training voor moeten doen om je dat eigen te maken.
Ik had laatst een gesprek met iemand en die woorden die hij uitsprak, die bleven een beetje echoen. Hij zei, het komt heel vaak voor dat iemand die doorgroeit in zijn rol één stap te ver gaat. Dus iemand die heel goed is in de techniek, maar toch wil doorgroeien, kiest ervoor om manager te worden. En waar die misschien uitblonk in het technische gedeelte, is hij niet thuis in het management gedeelte.
Ja.
En loopt hij daarin vast. En toen dacht ik, volgens mij zien wij dat best wel veel. Dat mensen uiteindelijk nog een stap willen maken, doorgroeien, vanuit de techniek richting een managementrol gaan en dan totaal niet weten waar ze in zijn beland. En in één keer met allemaal problemen moeten omgaan die niet zijn op te lossen met een ander bestek of wat dan ook.
Het is ook voor de vakinhoud hebben ze vaak ook een hele gerichte opleiding gedaan. Je hebt een technische opleiding, daar heb je het vak geleerd. Voor manager denken we dat we dat vaak op basis van ervaring, we zijn goed in een vak, ja, dan zullen we ook wel manager kunnen zijn. Maar ook dat is gewoon echt een opleiding en jezelf daarin trainen. En dat gaat niet vanzelf. Daar zul je echt wel een switch in moeten maken.
Ja, ik heb ooit de vraag gekregen of ik de ambitie had om voor afdelingsmanager te gaan. En toen dacht ik, nee. Ik vind dit te leuk namelijk.
Ja. Ja.
Ik haal hier zoveel energie uit dat ik denk, ja, als ik dan richting afdelingsmanager ga, dan ben je zeg maar de mensen aan het managen. Maar ik zou dan de techniek te veel missen.
Te veel missen, ja. Ik denk dat ik dat zelf ook wel heb, hoor. Dat je, ik heb nu als manager projectbeheersing heb ik natuurlijk wel een managende rol. Hè? En ik stuur ook een aantal mensen in het team aan, maar wel op kleine schaal. Maar we zijn nog steeds met die inhoud bezig. We zijn nog steeds buiten wat aan het maken. En ja, ook al sta ik er soms wat meer op een afstand, blijf je wel bij die inhoud betrokken. Ja, dat vind ik gewoon superleuk.
Ja.
Ja.
Wij kwamen elkaar ook tegen bij bij de medestrijders.
Ja, klopt.
De eerste keer raakte van de praat in Zwolle. Want je stond helemaal alleen bij zeg maar het onderdeel van de keten, de waterschappen.
Ja.
Zo raakten we aan de praat. En ja, ik vind wel, ik heel even aanstippen hoor, het onderwerp. Want jij zei, ja, als ik dan word gevraagd bij een waterschap, dan vragen ze altijd een senior.
Ja, klopt. Het schaap met de vijf poten.
Ja, nou, ja. Nu ben jij senior.
Ja.
De aanvragen vliegen binnen.
Ja.
Je zei net, ik heb weer twee mails binnen van mensen die...
Ja.
Maar ook jij hebt, zeg maar...
beperkt aantal
beperkt
uren in
aantal
een dag.
Uren.
Ja.
Ja, en het zijn 24 uur, zeggen ze dan. Hè, dus je houdt altijd tijd over, maar je wilt er ook nog slapen en dat soort zaken. Wat als je nou dit hoort, en we hebben natuurlijk ook gekeken, het hele medestrijdersinitiatief gaat ook over hoe krijg je mensen weer het vakgebied in.
Ja.
Hoe krijg je mensen enthousiast ervoor? En nou, jij gaf ook aan, bij de opdrachtgevende partij zou je het ook iets anders kunnen doen dan wat we nu doen.
Ja, vooral vertellen over waar je mee bezig bent. Hè? Dus wat je heel vaak ziet, en dat is bij de opdrachtgevende partij, maar dat zie je ook wel bij grote aannemers, is dat we vooral het eindresultaat laten zien. Hè? Van de fantastische projecten die we gerealiseerd hebben en hoe groot en mooi dat allemaal is. Maar volgens mij kun je mensen veel meer informeren over wat je in de dagelijkse praktijk doet. Wat houdt die functie nou in? Waar ben je nou de hele dag mee bezig? En daarover delen en mensen dat laten zien. En ik denk dat je daarmee veel meer mensen kunt interesseren voor het vak. Dat heel veel geen idee hebben dat dit soort projecten bij een waterschap of een gemeente of een provincie op deze manier uitgevoerd worden. En dat daar dus ook functies voor zijn.
Ja, en is het altijd nodig ook om het schaap met de vijf poten te vragen?
Nee, absoluut niet. Nee.
Want daar laten opdrachtgevers dan toch gewoon geld liggen, of niet?
Ja, vind ik wel. Kijk, aan de ene kant, het is een beetje tweeledig. Hè? Je hebt hele grote projecten. Nou, wat ik zei, mijn project, ruim 500 miljoen projectbudget,
is serieus
geld.
Ja.
Daar zet je geen junior op. Tegelijkertijd, als je kijkt naar de doorlooptijd van zo'n project. Hè, dus we zijn in 2017 begonnen met de verkenningsfase. In 2030 is het helemaal klaar. Dat betekent dat je ook een behoorlijke periode hebt om mensen op te leiden. Zodat je na 2030 ook mensen zover hebt die het hele traject een keer doorlopen hebben. En misschien de volgende keer wat meer naar een mediorfunctie in zo'n project mee kunnen draaien. Ja, en dat zie je nu eigenlijk helemaal niet gebeuren.
En heb je het over een project van 500 miljoen.
Ja.
Dat moet toch financiële ruimte zijn, of niet?
Lijkt mij wel.
Ja, en ik zeg bewust dat ik denk dat men geld laat liggen, omdat ze vragen het schaap met de vijf poten vragen ze uit.
Ja.
Jij komt.
Ja.
Jij staat op strategisch niveau, word je ingezet.
Ja.
Hoeveel zou je daadwerkelijk ook kunnen uitzetten bij bijvoorbeeld als jij een junior... Stel dat jij had een junior zelf in dienst genomen.
Ja.
En je zegt tegen die junior, jij gaat mee met mij naar dit project en jij pakt deze onderdelen. Over wat voor percentage zou je dan nog zelf moeten doen?
Ja, ligt er een beetje aan hoe goed iemand natuurlijk is. Hè? Een stukje proactiviteit vind ik daarin ook wel heel, heel belangrijk. Dat iemand ook daarin het initiatief neemt en het vak ook echt wil leren. Maar ja, weet je, als dat er is, dan zou iemand gewoon 60-70% van mijn werk wel over kunnen nemen. In ieder geval in het voorbereidende werk. En dan uiteindelijk de beslissingen en ook dingen die we op managementniveau doen. Ja, dat deel hou je dan bij de senior. Maar waarom zou een senior administratieve lijstjes bij gaan houden? Dat is gewoon hartstikke zonde. Plus de junior, die kan daarmee gewoon ervaring opdoen van, oh, zo werkt dat, zo doe ik dat. Want dat is wat er heel vaak gebeurt. Hè? Ook in de opleidingen, ook tot manager projectbeheersing, krijg je heel veel theorie van dit is hoe het moet. Maar de vertaling naar de praktijk, ja, maar hoe moet ik dat dan doen? En waar begin ik dat dan? En hoe zet ik dingen op? Dat ontbreekt heel vaak. En juist door jonge mensen al zo vroeg mee te laten lopen, doen ze die ervaring op.
Ja, en jij noemt nu de opleiding manager projectbeheersing.
Ja.
Die ga je ook geven?
Ja, klopt. Ja.
Ja. En wanneer mag je die gaan geven?
Nou, de planning is nu dat ik in het najaar een aantal modules van de opleiding mee ga geven. Hè, naast twee andere docenten. En dan vanaf het nieuwe jaar volledig in de programmering meedraai. Ja.
Netjes. Is ja. Dat, mag je de opleidingsnaam noemen?
Ja hoor, het is de opleiding MPB-opleiding van PCO Kennis. Ik denk dat ze dat alleen maar heel erg leuk zullen vinden als de naam genoemd wordt. Dus ja,
nou,
zeker.
Vooruit dan.
Ja.
Sluikreclame hier.
Ja.
nou, dacht jij natuurlijk hartstikke goed natuurlijk dat mensen allemaal bellen. Want je wil heel graag helpen. Dus,
ja.
Dus jij dacht, ik ga een boek schrijven.
Ja.
En er staat op de achterkant staat dit... E-book is het beginpunt, maar ik heb het momenteel in mijn hand.
Ja.
Dus de evaluatie gaat snel, want het is inmiddels geprint ook.
Ja.
de 10 vragen die bepalen of je stuurt of vooral bijhoudt.
Ja.
Ja, want daar hebben we het ook vandaag over gehad in de cursus.
Ja.
Geef je sturing of ben je aan het bijhouden? Ben je die bal in de lucht aan het houden of geef je de richting aan?
Ja.
We gaan niet het hele boekje doornemen. Maar voor wie is dit interessant?
In principe zou iedere professional die binnen een project werkt, zou hier iets mee kunnen. Hè? Want we hebben natuurlijk vanuit welke rol dan ook, heb je met een aantal onderdelen van projectbeheersing te maken. En wat ik met dit e-book geprobeerd heb, is mensen een kijkkader mee te geven van hoe kun je nou naar een project kijken. Welke vragen moet je beantwoord zien te krijgen? Wil je daar meer richting aan kunnen geven en meer op kunnen sturen? Dus het is geen vast template of een formatje wat je invult, maar het zijn vragen die jou helpen om over zaken na te denken en voor jezelf de vertaalslag te maken. Hey, maar wat betekent dat dan voor mijn project? Of hoe is het überhaupt in mijn project georganiseerd? En ze daarin, nou ja, wat ik zeg, een kijkkader mee te geven.
Ja, misschien wel wakker te schudden.
Ja, dat kan ook. Dat kan ook.
Ja, maar dit is niet alleen interessant voor mensen die een project hebben van 480 miljoen.
Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Ook voor de kleinere projecten. Hè, want daar valt natuurlijk ook veel winst te behalen. En vaak heb je in die kleinere projecten ook niet op al die onderdelen van projectbeheersing een apart poppetje zitten.
En dan moet je het dus allemaal zelf doen. Ja.
Dus hoe handig is het dan als jij een soort leidraad hebt waardoor je kan kijken van hey, als ik dit soort dingen in mijn project georganiseerd krijg, dan weet ik in ieder geval hoe ik ervoor sta en dan kan ik daar ook richting aan gaan geven.
Ja.
Ja.
En die is gewoon te downloaden?
Zeker, zeker. Ja, via mijn website. Ja.
Nou, gooi die er ook maar even in dan.
Impactinfra.nl.
Impactinfra.nl en ja. Dan zien ze vanzelf waar die staat,
ja.
Waar ze hem kunnen downloaden.
Absoluut, ja.
Geweldig. Nou, ik vond het in ieder geval een hele leuke cursusdag.
Ja, ik ook. Ja, ja interessant. Ja. Ja.
Op het onderdeel projectbeheersing. Wat hebben we nog niet besproken? Wat absoluut nog even naar voren moet komen?
Poeh. Ja, wat hebben we... Nou, misschien hebben we dat wel indirect benoemd. Maar ja, wat ik toch wel in de huidige praktijk zie, is dat opgaven steeds groter worden, steeds complexer, maar dat de basis van heel veel projecten eigenlijk helemaal niet op orde is. Dus hoe willen we dat met z'n allen gaan doen? En de basis meer op orde krijgen door aan de voorkant na te denken hoe je een project wil gaan inrichten, wat daarvoor nodig is, waar mijn kijkkader ook bij kan helpen. Daarover nadenken, denk dat dat enorm gaat helpen.
Ja, ja super. Ja, ik denk, het is net als met een huis. Als je fundering niet klopt, dan krijg je op een gegeven moment scheuren.
Ja.
Dan houdt het op.
Ja.
Stort de boel in.
Ja.
Monique, ik vond het een superleuke dag.
Ja.
Ik had enthousiaste deelnemers ook van de cursus. Dus ik moet even kijken, want ik wil eigenlijk deze cursus in het najaar nog een keer gaan doen voor de volgende groep. Dus,
hou me aanbevolen. Ja. Ik vond het leuk om te doen. Dus,
kunnen weer aanhaken, ja.
Ja.
Jouw site, impactinfra.nl.
Ja.
of Monique van Kopenhagen op LinkedIn
zeker
te vinden.
Ja, ja, absoluut.
Ik wil jou enorm bedanken. Ja. Wij houden contact. Ik vond het heel leuk. En ik zou zeggen, dus tot de volgende dan.
Ja, graag gedaan. Dank je wel.
Leuk dat je weer luisterde naar de Praktijkmeesters Civiele Techniek podcast. Vond je het interessant? Geef ons dan 5 sterren. Daarmee help je de podcast groeien. En op praktijkmeesters.nl kun je ook abonneren op de nieuwsbrief. En vergeet even niet de podcast te volgen, zodat je nooit meer een aflevering mist. Tot de volgende keer.